dat iemand, zo'n punker uit het huis hangt, van jongens, barricaderen, help een buurtbewoner. Weet je wel, op die manier. Dus, en dat, je kon dan ook dat heel goed zien, wat ik gisteren zei, aan de kraakspreekuren hier in de buurt. Het verschil tussen, we hadden vroeger een ruimte met allemaal tafeltjes, allemaal mensen, wachtende mensen of mensen die aan de tafeltjes zaten met 5, 6 spreekuurhouders, die allemaal hetzelfde verhaal, goed mensen enthousiast maakten. En dan had je inderdaad een variatie van studenten tot en met gezinnen. De tendens van de laatste jaren was zo dat inderdaad een of ander slecht gekleed iemand, half alcoholist, met een krat bier achter zich, iemand iets lalde over kraken. En voor de rest helemaal geen consequentie eraan verbonden. Want wij gingen maandagavond spreekuur, tot 2:30 s'nachts vaak. 'S morgens 9:00 kraken voor die mensen die je daarvoor geholpen had. Dat was gewoon.
Maar we stond Harry dan symbool voor de groep, was hij een van de voortrekker? Hij is natuurlijk een
ongeveer. Ja, hij was ten eerste voortrekker van zijn nihilistische groep.
Van jouw leeftijd ook, dat was natuurlijk ook een groot verschil. Of tenminste,
ja, hij is
zelfs een ouder.
Nou ja, ik vond hem in die tijd, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar de geflipte welzijnswerker die een erfenis had gehad en dan van je make overvloog hier naartoe heen en weer.
Maar hij heeft tegenwoordig wel een groep, begrijp ik dus.
Nee, hij...
Er zijn meer mensen die dat
gedaan hebben. Oh ja, hij heeft tegenwoordig inderdaad een groep, ja. Want hij wist heel veel mensen, nou heel veel, hij wist zo'n 14, 15 mensen mee te krijgen.
En dat waren ook mensen die in de Keizer zaten?
Ja. Dat was het. Kijk, hij vertegenwoordigde wel een bepaalde teleurstelling, een andere lijn. In feite wilde hij ook de lijn die ik wilde. Niet de methodes. De methode vond ik gewoon hapsnap en niet zeggend. Door gewoon een nihilistische lijn te volgen. Niets begrijpelijk maken. Gewoon je eigen ik. Je eigen ego zijn.
Was dat ook die groep rond het verhaal van die hartsblokken wat je vertelt?
Nee. Niet specifiek. Nee hoor, nee, daar kon ik zelfs nog denk ik in mee. Kijk, Harry was geen afschuwelijk beest of zoiets. Maar, oh. Maar die hartsgroep, om maar zo te zeggen, dat was weer een heel andere groep. Je had allerlei elementen, of groepen van elementen, die de zaak verstoren en dat niet door hadden. Dus in feite ja, heb ik dat ook goed duidelijk proberen te maken, ook naar Harry toe. Ja. Dat gewoon niet kon, dat consequenties had, dat idee.
Maar dan moeten we eerst even het parcours van tevoren duidelijk hebben. Voor die Keizer, die bewoners zijn er allemaal uit. In mei probeer je dan om de zaken op gang te brengen. Schoonmaken, feest organiseren. In augustus komt het voor het infocentrum, wordt opgezet. Maar dan, daarna, druppelt de Keizer weer leeg. Er woont bijna niemand meer, er wonen nog maar een paar mensen. Het hele pand is langzaam is ook wit geschilderd ondertussen.
Dus ja, kijk, steeds proberen we met allerlei events. Ja. En met, bij een bedreiging, wat ook bewust zeggen, oké, dat er een paar mensen bleven wonen. Ja. Juist om die mensen weer een rust te gunnen, de bewoners. Er moesten ook weer nieuwe bewoners komen. Ja. Al hadden een hele strategie, dat heb ik gisteren niet verteld, omdat ik het niet meer herinnerde. Maar... Die hele periode dat er eigenlijk dat de ontruiming afgeblazen werd, dan kreeg je een impasse. Dat is heel natuurlijk. Dus dat moesten we opvullen. Al die tijd hebben we heel bewust en zorgvuldig gepraat en met strategieën gewerkt hoe we die zaak draaiende konden houden.
Wie is aan
beurt? Dat was hoofdzakelijk toch een stedelijke, steeds het SOC werd bijeengeroepen. En dat werd steeds diezelfde groep van vertegenwoordigers. Er kwamen ook nieuwe vertegenwoordigers bij. Als er maar goed vertegenwoordigd werd. En dat begreep men in die tijd wel. Ja. Dus dat het geen beslissingen...
Maar dat begon toen nog niet af te brokkelen, zo de loop van pakken.
Ik denk het wel. Ik bedoel, dat is natuurlijk, ja... Kees begon al sowieso, denk ik, al weg te vallen. En die was al eigenlijk met zijn eigen balans bezig. Zo van, wat heb ik er persoonlijk aan overgehouden? Nou, wat ik zo kan herinneren. Nou, dus die was al niet zo enthousiast meer. Maar hij deed nog wel mee. Verder, ik denk nog wel andere mensen ook. Die te moe waren en dan... Maar Kijk, de meeste van die mensen kwamen zonder meer weer terug als er een spanning was. Dat is het gekke. Op vredestijd is valt minder te mobiliseren dan op oorlogstijd. Mm-hmm. En dat kreeg natuurlijk op een gegeven moment ook negatief effect. Omdat je dan, al die mensen worden uitgebeend. Hè, want steeds op zo'n toestand gemobiliseerd worden.
Maar wat was nu de strategie om die keizer draaien te houden?
Nou, ten eerste dat je... ten eerste bewoners rust gunnen, nieuwe werving van bewoners. Dan allerlei events houden, zoals inderdaad het openingsfeest voor een informatiecentrum. Dat voortdurend een instroom van buurtbewoners om informatie te halen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen die gelijk aan
zijn. Dat was die manifestatie op straat, toch?
Dat en binnen, we hadden de hele benedenruimte, hadden we gigantisch.
Hugo Luijmanschacht heeft een torenstaking georganiseerd.
Ja, ja, ja. Dus dat ook nog over effecten vanuit die kraakbeweging. Als je ziet hoeveel wetjes, hoeveel wetjes en reglementen uit die tijd zijn voortgevloeid, ga die eens optellen. Mm. Ik denk dat je ook een aardig boekje hebt. Want bijvoorbeeld de verhuur, de reglement of wet op verhuur, tijdelijke verhuur, komt uit die tijd. Mm. In het begin was die heel positief, zo'n wetje, want dat stelde in staat om die kaalslag tegen te gaan, of dat dicht timmeren. En want dat was voor de buurt al gigantisch positief, dat woningen konden... kijk, hier werden woningen dicht timmeren waar een plan over 10 jaar later pas zou plaatsvinden. Tegen 10 jaar een heel blok dicht timmeren. Middenstand die verdween daardoor. Toen wij het openmaakten... En al die krakers weer op die middenstand dook, daarom hadden wij gigantische support van de middenstand. Dus het effect is gigantisch geweest eigenlijk. En steeds als ik erover nadenk.
Toch voor de leefbaarheid van die stad, om het zo te
zeggen. Ja, absoluut. Ik kan zeggen dat een heel groot deel van de middenstand zijn voorbestaan, het rekken van het aantal jaren dat de krakers nog daaraan te danken hebben. Dan ook zich beter konden oriënteren enzovoort. En de leefbaarheid, dat er veel minder, bijvoorbeeld veel minder drugsgebruik. Hè, op het moment dat een blok dicht gaat, dan is drugsgebruik in dat blok wordt gigantisch. En in de omgeving. Nee, heel veel dingen heeft het heeft een gigantisch effect gehad, landelijk ook. Maar in de stad, in Amsterdam heb ik het ontzettend kunnen merken.
Maar even terug naar de keizer.
Ja.
Dus wat draaien met houden.
Maar er kwamen allerlei initiatieven, zoals de tv. Er kwam een studio voor de... In die tijd kwamen de radio's op, bij de Vleet. Dus ook een radio in de Vrije Keizer of een studio ervoor. Studio voor de televisie, de Vrije Keizer. Mm-hmm. Heet het zo, hè? Ja. Mm-hmm.
Dat is al later, toch?
Jawel, maar dat kwam wel van in die Keizer allemaal. En het informatiecentrum en... was best een heel goede opzet. Films werden daar gedraaid. Je kreeg daar, het was ook de bedoeling dat daar een soort een bioscoopachtig iets zou komen. We hadden een hele duur scherm nog voor gekocht. Ja. Nou, maar goed. Dat was de strategie. En dat werd in eerste tijd succesvol uitgevoerd.
Maar wat is de grote vraag is natuurlijk van... In januari wordt er constant geageerd tegen aankoop.
Ja.
En in oktober verandert dat.
Ja, maar
heeft er naartoe geleid dat die strategie veranderd wordt? Om die keizer toch aan te laten komen?
In begin, kijk, de strategie is uiteindelijk dat heel veel krakers zijn toch met aankoop van hun panden bezig. Ja. Dan kan je beter stellen van, wij hebben vorderen steeds gezegd. Ja. Dat hebben we uitgemergeld tot en met, maar vorderen, daar zat ook aankoop in. Ja. Want je kan een pand alleen maar vorderen als je hem aankoopt. Ja, ja. Vorderen kan niet, vorderen kan je nooit ten koste gaan van het eigendomsrecht.
Maar heeft die strategie die eisen hebben die zich niet ontwikkeld met de machtsgolf die rond de keizer ontwikkeld kon worden?
Nou kijk, het punt is op een gegeven moment...
Vorderen kon je eisen op het moment dat daar een enorme krachtige beweging rond de keizer was, dat die macht op het hoogtepunt was rond de keizer. En een jaar later, als je een jaar lang bezig bent om zo'n dicht pand... gewoon leefbaar te houden, want dan moet je dan keihard vervechten om dat draaiende te houden, om het zo te zeggen.
Ja, maar wij hebben...
Dan is het moeilijker om nog hoge eisen te stellen, want je hebt lang niet meer die kracht die je...
Nee, maar er is nog iets. Het lag nu genuanceerder. Ja, we gingen kijken van wat gaan we met het pand doen.
Wie is
we? Dat is weer die groep. Ja, ik kan steeds, ik moet we gebruiken voor al die mensen die steeds. Ja. Soms wisselde dat, maar ik kan niet al die namen meer produceren. Kan ik wel eens apart na dit gesprek? Kunnen we eens gaan kijken, opschrijven welke er allemaal in betrokken waren. Maar, nou, in ieder geval, dat was ook Marcel van Sas, die was er ontzettend mee bezig. En een hele hoop eigenlijk. Mensen
het, is al in het najaar, zeg maar.
Ja. Nou, we gingen toen naar die. Dus ik schreef een discussiestuk op een gegeven moment. Van wat gaan we doen? Ja. Gaan we een confrontatie uitlokken en het laten ontruimen? Laten we het verslonsen dat het vanzelf, dat de laatste bewoner vertrekt van ellende? Omdat ik bekritiseerde de hele stad dat men niet meer dezelfde verantwoordelijkheid wilde nemen voor het pand te onderhouden en leefbaar te maken als toen in die strijd. Dat het,
maar dat is een stuk in mei. Beste, beste kameraden.
Ja, ik weet het nog niet eens meer hoe dat. Maar ik weet alleen de strekking dat.
Klassieke opening. Ja, dus dat, maar dat is dus in mei. Dat is, en dan, wordt het, dan komt er weer enig leven in. Er komen wat nieuwe bewoners. Maar goed, na de zomer, na dat feest ook op de grachten.
Ja, je hebt een hele periode gehad van aanslagen, brandjes. Schijnontruimingen. Ja, mensen op. Eigenlijk waren we alleen maar bezig met proberen leven in te blazen. Ja. De details waren dat we proberen nieuwe mensen te werven, nieuwe woongroepen. Ja. Toen, langzaam, en toen kreeg ik er schoon genoeg van. Ja. Want ik kreeg ook wat andere ontruimingen. En vanuit de keizer werd toen de vogelstruis gekraakt enzovoort. En al die toestanden eromheen. Laat zeggen, maar het begon steeds slechter voor de keizer eruit te zien. En toen heb ik.
Waar bleek dat uit dat het er slecht uit begon te zien?
Niet de status of de situatie voor de keizer, maar binnenin.
Intern.
Intern waren te weinig mensen. Ja. Te weinig mensen die zich stedelijk nog met de keizer bemoeiden. Dus dat moest steeds opgepept worden. En dan, in die zomer tot eind van het jaar werden alle pogingen. Gedaan, zelfs tot dat stuk. Op een gegeven moment, dat stuk was voor mij de maat vol. Want continu waren Frans Rijn en ik en nog een paar, Vincent natuurlijk en Willem als bewoners daar. En nog een paar bewoners. Ik geloof dat maar vier zaten of zoiets. Hou me te goede. Dave, Jan zat er veel. En misschien zaten er nog meer bewoners, hoor, maar en dan een probeerde nog wisselend in spannende tijden een wacht daar te houden van 10, 15 mensen. En een, maar het was in feite ook niet nodig, want het was een gewoon pand. Ja. En we zouden van overheidszijde, tipgevers, weer snel genoeg te horen krijgen als er weer iets op gang was.
Ja. Want kijk, ja, je had er dus min of meer genoeg van om die boel daar in gang te houden.
Ja, want kijk, ik heb een. Ik weet niet hoe lang dat geweest is, maar vanaf dat ik jullie vertelde, hè, van het moment dat een aantal bewoners van de keizer mij gevraagd hebben om er langs te komen, tot de beruchte aankoop en de ontwikkelingen, de onderhandelingen met Schever, ben ik er continu mee bezig geweest.
Ja. Maar het gekke is dat eigenlijk jij je nog verantwoordelijk voelde voor het pand, terwijl de rest van de stad eigenlijk dat al niet meer had. Die waren alweer met andere pannen bezig.
Er waren met mij nog een paar anderen, maar dat was inderdaad.
Een kleine groep ook. Hele kleine. Die zich nog verantwoordelijk
voelde. Ja, precies. Dus ook in vredestijd. Dat het afgewerkt moest worden. Ja, met de afwerking heeft de kraakbeweging altijd als collectieve verantwoordelijkheid.
Heb je initiatief ingenomen om die keizer af te werken?
Ik... Ja, absoluut. Nou, onder andere dat stuk.
Ja, en daarna? Hoe is dat daarna?
Ik heb bij de onderhandeling gezeten, maar ik heb niet meegedaan. Ik wilde eigenlijk. In mijn stuk stelde ik gewoon. Okay.
Ja, ook om die onderhandelingen op gang te brengen. Wat voor initiatieven heb je daar? Kijk, de Vrije Keizerradio was een thema. En sowieso, de aankoop zelf was een thema, dat moest.
In zoverre hoe die. Kijk, er waren enorme harde signalen uit de gemeente. Je hebt namelijk je tegenstander, gemeente, raad, overheden, politieke partijen enerzijds, anderzijds de kraakbeweging met allerlei gelieerde groepen. En daartussenin had je een gigantisch veld van grijze belangengroepen en onderhandelaars en dat veld was nog groter dan bij wijze van spreken, dan het veld van ons bij wijze van spreken. En dan krijg je die die onderhandelingskanaal, nooit ging iets direct. Het ging allemaal via spataderen op een gegeven moment. Ja. Nou, dan kreeg je op een gegeven moment via die spataadergroep, om maar zo te zeggen, werd zo'n onderhandeling tot stand gebracht. En wij hadden in de discussie, kijk, alles wat wij uitgaven, dat lag in meervoud bij elke tegenstander die je maar kon bedenken. Van BVD tot de ministers, betrokken ministers. Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. Maar dus die wisten ook precies wat er eigenlijk gaande was. En op het moment dat de politicus geïnteresseerd is, dan gebruikt hij ineens zijn hersens. En dan, als het belangrijk maar wordt, dan zijn er wel oplossingen mogelijk. Kijk, die aankoop wilden wij wel, altijd vanaf het begin, maar niet tegen speculatieprijzen. En het punt is, wat ook onze opstelling verzachtte, was het feit dat de prijzen daalden. Niet nog naar het punt waar het zou moeten, maar het pand was al lang niet zo interessant meer, omdat het, niet makkelijk te ontruimen was. Dus je kreeg in de hele stad trouwens een hele val van prijzen. Overal werden panden voor een prik aangeboden. Ja. Dat was ook nog zo'n effect.
Maar heeft de gemeente een brief geschreven van jongens, wat vinden jullie ervan? Zullen we daar
Ik denk dat zo'n soort brief wel uiteindelijk gekomen is. Ja. Ik kan me niet zo goed herinneren meer. Omdat ik, kijk, ondanks dat ik eigenlijk zelf ook vond dat we geen keuze hadden, je kon kiezen. Nog een confrontatie uitlokken en dan eervol ontruimd worden. Eervol ontruimingen zijn er niet, maar goed. De Harry-groep stond dat voor. Dan,
dat is eigenlijk ook een beetje jouw lijn natuurlijk, normaal gesproken.
Ja, daarom zeg ik, de Harry-lijn en voor mij ligt niet zo ver uit elkaar. Ja. Maar ik heb ook een heel pragmatisch instinct. Want ik weet ook donders goed dat als je een symboolkwestie weet te winnen. Ja. Winnen is ook relatief, hè? Maar hier zou je een overwinning van kunnen maken. Dus dat je zegt, je hebt gevochten en je ziet dat van overheidszijde het best mogelijk is om te vorderen, of best mogelijk is aan te kopen, best mogelijk is om jongerenhuisvesting, en best mogelijk is om midden in een speculatiegedeelte van de stad, waar de grondprijs het hoogst is, dat je daar ook een woonbuurt van kan maken. Ja, dus dat is
dus toch
allemaal
confrontatie niet tot elke prijs.
Nee, niet altijd. Nee. Oh nee, ik ben heel.
En af en toe dus ook kijken van nu dit.
Ja, nee, kijk, ik ben ook een figuur die. Ik zeg niet tot elke prijs confrontatie zeg bij bepaalde dingen. Dat je niet om angsten en allemaal bijzaken de confrontatie gaat vermijden. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat je als de praktische situatie veel voordeel heeft om een confrontatie te vermijden, moet je het doen.
En is als dat het ook met het oog om later een grotere confrontatie te kunnen krijgen?
Bijvoorbeeld,
in zin,
dat kan een heel goede.
Die aankoop van die keizer, voor de massa aanhang van de krijgers en zijn, is van, hé, dit hebben we bereikt, oftewel, wij
exact,
zijn krachtig.
Exact, dat is zeker, speel dat mee, je moet het ook altijd in complexen zien. Bijvoorbeeld, je kan je positie verstevigen door je meer panden hebt, die kan zeggen, nou, dus dat dankzij de kraakbeweging. Dus dat betekent dat je je praktische situatie verstevigt, meer spreekuren, meer organisatie. Dat is één. Wat jij zegt is een heel belangrijk punt, dat je een overwinning kan tonen van, zie je, kijk, de keizer, dat is tenslotte, het is toch niet altijd een verloren strijd.
Maar had dat ook te maken dat in dat jaar, want dan zit je al eind 80, in de loop van 80 zijn natuurlijk toch een heleboel panden ontruimd. Heeft ook iets mee te maken dat jullie het nodig vonden dat die beweging een pand kreeg wat niet ontgaan.
Precies,
en wat,
want op zich was het pand verloren, hè, voor de beweging, want er kwamen allerlei lui in. Eentje begon al met parketvloer, dus allemaal middle class of erger figuren, die al lang niet meer begrepen waar het om ging. Dus vraag ze hem nu, maar hoe is dat pand eigenlijk, hoe is dat pand hier zo in jullie handen terechtgekomen? We kunnen ze helemaal niet meer vertellen. Oh, ik heb het gehuurd van die. Ja. Of dan krijg je dat soort dingen. En sommigen zullen het misschien zelfs verkocht hebben. Ja, die hun ruimte, whatever. Dus, maar het is zeker belangrijk dat je kunt zeggen, nou, kijk, dit is gebeurd. Het is een symbool gebleven. Want iedereen ontkende dat er symboolstrijd gevoerd werd. Nou, dat is bullshit. Op het moment dat je vlag omhoog hijst, ben je met symbolen bezig. Dus en dan in feite was het ook een strijd wie de beste symbool had. Ik bedoel, dat is Nieuwmarkt had het met een vlag met een bok erop en een.
Maar heb jij... die aankoop zelf ook? Daar waren kwamen eisen van de gemeente die wilden het wel aankopen, maar daar moesten dingen voor geregeld worden.
Nee, wij hadden de eisen van de gemeente al van tevoren om zeep geholpen door te zeggen van we gaan een sociale groep inzetten. Ja. Dus van de Centraal Wonen moest erin. Ja. Nog een aantal
Heb je daar achter de schermen af en toe eens contact over gehad met Schaefer of met Wolfsberger?
Niet direct. Nee, we hadden met Zinnig op een gegeven moment nog voor. Tijdens Vols. Met Zinnig hadden nog wel eens via contact. Ja, ja. En met nog een paar andere Zinnigen. Nou, kijk, de hele discussie is Zinnige mensen. We hadden wel op straat en via het journalistenpanel en. Hadden we contact met Els Achterribben, met Pellemug, met Verheij. Was het Verheij? Nee, die andere. Was het Verheij?
Nee,
hoe heet die? Verheij niet.
Die andere communiceert
ook niet. Nee.
Lorraaf, ja. Nee. Die hebben allemaal ook te grazen genomen, joh, later.
Nee.
Nou, we hebben eens een keer een affiche gemaakt. Een affiche van de paus, geloof ik. We hebben zijn telefoonnummer opgezet. Om een van de verkiezingen. Ook verkiezingen. We mensen oproepen om niet het gevaarlijk was om te gaan stemmen.
Maar dus, op een gegeven moment is de lijn dus geworden. We gaan aansturen op aankoop. Daar komt het ook op neer.
Ja. Dat is.
En daarvoor moet er politiek gemanipuleerd worden ook.
Nee, maar luister, die politiek was al veel verder dan wij.
Ja.
Het was,
je moet daarmee gaan praten, je moet daar tot onderhandelingen.
Ja.
Kijk, kan je gesprek herinneren in de Engelbewaarder dat je gehad hebt? Een keer?
Hadden we dat, ja. Het zou best kunnen, hoor.
De gemeenteraad zit, Ton Beenke. Van de Partij van de Arbeid. Pietje was erbij.
Nee, Ton Beenke was geen...
Die zat in Nieuwmarkt, weet je ook weer. Afijn. Hey. Gemeenteraad lid van de Partij van de Arbeid.
Ik weet niet meer. Het zou best kunnen. Nee. Kijk, het punt is, je had sowieso informeel heel veel. De directe onderhandeling met het stadhuis verliep via die spathoudergroep, of tenminste van mensen. Maar daarnaast, net zo goed je dat kon zien met de Vondelstraat, had je op straat gewoon continu gesprekken met eigenlijk politici, met alles. Het journalistenpanel was toen toch ook in volle gang? Ja.
Ja, dat was wekelijks bijna.
Ja. Dus dan kreeg je ook al sowieso, er zat Walraven daar. En het kan best zijn dat er nog een... maar over het algemeen meden we die huiskameronderhandelingen.
Ja.
Want zeker... mensen zoals ik moest daar sowieso niks van hebben. We hebben ook bewust met de Vondelstraat al die politici op straat laten kletsen. Want ze wilden ons steeds naar het stadhuis hebben voor onderhandelingen.
Ja.
En wij zeggen nee, kom maar hier naartoe en vertel het tussen het publiek. Iedereen kon horen wat we zeiden. Want dat is het grote gevaar. Er zijn nooit achter zijn schermen. Toen ook
die onderhandelingen zelf zijn wel gesloten deur gevoerd.
Nee. Die bedoel je, die grote onderhandeling? Dat was dat. Jan en al, dat was een zaal van heb ik jou daar. De hele pers zat erbij.
Nee, dit was niet waar. Die zijn achter gesloten deuren gevoerd. Dus wij kennen de verhalen van mensen die buiten hebben moeten staan wachten.
Ja, nee, kijk, niet iedereen kon erin, dat is iets anders. Ja. Ik wil op een gegeven moment. Kijk, net zo goed, dat is hetzelfde als in de Vondelstraat. Ik kan zeggen, het is niet achter gesloten deuren, maar niet iedereen kon. Je moet maar die foto's zien. Een beperkte groep kon het maar horen. Dat was gewoon puur uit pragmatische overwegingen. En ik geloof, ik weet nog gewoon eens of er nog speakers waren dat iedereen kon horen. Mm. Ik dacht dat die faciliteiten er wel waren. Mm. Nee, kijk, sowieso zat Kees en ik niet in de onderhandeling. Alle mensen die woordvoerder waren geweest of belangrijke positie in de organisatie hadden, die zaten er bijna niet bij.
Ja.
En de mensen die er wel bij zaten, die waren per buurt gekozen.
Ja.
Dus dat was niets achteraafs en stiekem. En, daar waren we in die tijd ontzettend op gericht.
De mensen die buiten vertelden, die zeiden ook van ja, het was echt een soort topberaad zo van wat zou er uitkomen en wanneer komt er weer toch ook zo'n sfeer.
Maar dat was bij de kerk. Dan heb je het over de omhandeling in de kerk, in de keizerskerk.
Ja, dat de gemeente las daar.
Dat was Severin Wolfensperger was daarbij.
Ja,
hij loopt.
Jij was erbij en Leen was erbij. Ja, er zijn foto's van ook.
Ja, maar er waren ook mensen, zoals ik, die niet aan de tafel of maar op de achtergrond zaten. Ja, kijk, voor mij was het spannend, omdat ik zat met gekrulde tenen, dat de juiste dingen. Elke keer had ik de neiging om in te springen, maar mensen hielden me tegen. Nee, dit bedoelen ze. Want er werd ontzettend met die omwegtaal heel voorzichtig gepraat. En ik wilde gewoon horen... van wat gaan jullie doen? Gaan jullie erbij zien? Ja of nee?
Weet je, maar vroeger was dat besloten en dat is ook wel een belangrijk moment, denk ik ook voor Harry en consortium, om het zo te zeggen, is besloten om vrijwillig die radio uit het pand te halen, omdat die radio een belemmering zou kunnen zijn voor de onderhandelingen met de gemeente.
Ja, maar dat was een eis waar ik ook niet op in wilde van. Ik was daar ook tegen, die radio. Ik heb ook later gevraagd van breng die radio terug. Is ook gebeurd.
Dat is op een SOC-vergadering is dat besloten, zeg maar.
Ja, maar gisteren vertelde ik ook, je had heel veel van die vergaderingen waar mensen die met de hersens te moe waren en dan niet aanwezig waren, dan kreeg je weer ineens een toestroom van al die SOC-vergaderingen waren openbaar.
Ik bedoel, de besluiten van het SOC, die kan je beïnvloeden.
Ja, als je weer kracht genoeg hebt en met z'n allen bent, alle hersens, op het moment dat er een sfeer is van dat 90% mensen die nauwelijks betrokken zijn geweest, dan ineens mee gaan doen. Ja. En dan hun angsten laten prevaleren, want dat is het. Er zijn heel veel besluiten uit angsten genomen. En je kan het gewoon stellen, als een angstbesluit zwart zegt, dan is het wit. Altijd.
Ja. Dit is wat er rond die radio gebeurde, dat is, daar was je niet bij, of in ieder geval, daar was je het niet mee eens. En dat was een typisch voorbeeld van zo'n angstbesluit van mensen die zoiets hadden van, nou... dat moeten we doen, want anders dan wordt het nooit aangepakt.
Ja, kijk, op een gegeven moment ging ik, laat zeggen, niet mee akkoord, maar ik laat maar zitten. Ik ging niet meer, op een gegeven moment is tegensputter heeft geen zin meer. Dan krijg je zo'n verhouding. Dus op een gegeven moment...
Maar wie werd dat punt dan ingebracht in de vergadering?
Onder andere door Marcel en nog een stel anderen, weet je.
Die zeiden van, de radio moet eruit.
Ja.
Want anders kunnen we het pand niet verkopen.
Nee, nog een stel anderen die ja, ik weet je, het is zo detailistisch dit. De namen doen er eigenlijk ook niet toe. Want ja, wie nou uit een angstbesluit wat neemt of zoiets, dat kan, is zo relatief.
Ja, goed, het punt moet worden ingebracht.
Maar achteraf had ik daar lak aan en ik bracht gewoon die radio er weer in. Dat is gewoon wat steeds meer moest gebeuren. Ja. De waanzin slopen steeds meer in. En dus dat moest je uitschakelen.
Ja. Maar waarom is het dan niet gelukt bij dat radiopunt?
Dat is omdat, kijk, dat zal je nog steeds weer krijgen. Het zal keer op keer gebeuren. Het proces is dit. Je vecht je dood voor succes. Je krijgt succes, je krijgt een impasse. Heel veel mensen trekken zich dat vermoeid terug van het succes en van het werken. En slapen uit. Op het moment van succes en van een impasse heb je tijd om uit te slapen. Dan komen alle fans en alle mensen die op het succes zijn afgekomen en niet op de strijd en niet op het werk, helemaal geen inzicht hebben, alleen maar aan hun eigen ego denken, die komen erop af. Nou, en die vechten om belangrijk te zijn voor hun eigen ego. En een hele hoop daarvan, die gaan mee in bijvoorbeeld de angsten van mensen die ineens alleen staan. En alleen beslissing moeten, want er zitten ook integere mensen natuurlijk bij, maar die puur steeds angsten gevolgd hebben hoe mensen met het lef het wel gedaan hebben. En dan staan ze ineens alleen omdat al die mensen met lef aan het uitslapen zijn, om maar zo te zeggen. En de mensen die ontzettend geroutineerd inmiddels zijn en getraind om dingen aan te kunnen, problemen aan te kunnen, die zijn dus weg. En de integere mensen die geen steun meer hebben van die mensen, die moeten dan beslissingen nemen en nemen de beslissingen van de angst. En die is ook het veiligste, denken ze. Dat daar enorm veel schade mee gedaan wordt en die later weer door de mensen die lastig wel het besef hebben, weer opgeruimd moeten worden, weer extra moe worden van dat. Ja, dat hebben ze niet door. Het is een mechanisme, het heeft niets te maken met de hogere sferen of iets bijzonders. Het is
maar denk je dat Harry dat jou verbeterd heeft ook, dat je dus een beslissing nam van de gemakkelijkste weg?
Ik heb, met de radio heb ik nooit een beslissing genomen.
Nee, maar ik doe het zo wat aankoop betreft.
Ja, kijk, hij was niet in de positie om een beslissing te hoeven nemen, hij was een consument. Hey, het punt.
Er was toch een stedelijke vergadering waar iedereen wat te zeggen had. Iedereen had even veel te zeggen daarover.
Dat is het probleem. Ja? Dat probeer ik je net aan te geven. Ja. Iedereen die ook niets te zeggen hebben, die mocht iets zeggen. Ja. En dan weet je wat eruit komt. Ja. Kijk, Harry, die was alleen maar iemand die zegt van, ik ben nihilistisch, ik heb geen enkele... geen enkele fiducie meer in de maatschappij. Ik, al enige wat ik wil doen is vegeteren, leven en leuke dingen doen. En leuke dingen is ook kapot maken van deze maatschappij die ik haat. Dat is gewoon zijn nihilistische opstelling. Mm-hmm. En ik kan er een heel stukje meegaan. Ik heb ook iets van vernietigingsdrang van heel veel delen van de maatschappij. Alleen ik wil er ook nog iets goeds van maken. En dat heeft hij niet. Dat is ons verschil.
Ja. Maar even terug naar de keizer, hè? De onderhandelingen zijn. Nee, maar even de historische lijn. De onderhandelingen zijn afgelopen. Daar komt het al op neer. Er is een bijeenkomst geweest in de keizer Scharnkirche. Dan is definitief duidelijk dat het pad aangekocht gaat worden. Dat is dan op 30 november. Ja, dat is precies 2 jaar nadat het pad gekraakt is.
31 oktober. Precies.
Volgens mij 30
minuten. Ja, jullie hebben. God, ik slaap me niet op.
De herkijk is 1 november, s'avonds. 2 jaar na.
30 oktober.
Is dat er 2 jaar daarna?
30 oktober, ja.
Ik dacht dat het al meer hetzelfde jaar was. Echt niet meer.
Ja. Het gesprek tussen Kraaijers en diverse andere groepen, want het JAK was erbij en het HVO was erbij en al die andere
groepen waren erbij.
En de gemeente dat. Over de toekomst van de keizer. De gemeente zegt toen de vorige jaar gewoon goed aan bewoners terug. Dank je. Oké. Maar dan.
Dit heb je uit de archieven gehaald?
Ja, we hebben een grote keizerarchief inmiddels.
Ja? Dan een beetje beter dan ik wat voor.
Ja, maar dan kom je dus de volgende dag in die keizer en dan is daar een paan op. Want dat is eigenlijk hetgene wat er gebeurd is natuurlijk.
Ja.
Jij komt 's morgens in die keizer en je treft daar niet.
Nee, ik word gebeld.
Oh, je wordt gebeld al.
Ja, dus van Frans Rijn was ontzettend. Die staat in tranen letterlijk.
Ja, maar Louise, was je tevreden met de uitkomst van het overleg? Had je iets van.
Nee, kijk. Nog mijn eigen voorstel was ik tevreden mee. Ja. Het was gewoon een pragmatische dwang van er moet iets gebeuren. Ik was minder tevreden. Kijk, er was eigenlijk helemaal geen sfeer van tevredenheid. Nee. Een overleg met de gemeente op dat niveau ligt mij niet. Daarom heb ik ook eigenlijk niet actief deelgenomen. Ik neem wel de hele verantwoordelijkheid ook die ik moet nemen. Ik bedoel, ik zeg niet van, nu hebben hun overlegd, het is hun beslissing geweest. Maar ik heb het initiatief genomen om dat plan te presenteren tenslotte. Ja. Ik heb de discussie aangezwengeld op dat gebied. Jullie mogen kiezen tussen die 3 punten. Want er was geen andere mogelijkheid.
Maar je was wel tevreden in die zin dat je nu je handen vrij had om je andere dingen te doen.
Exact. Maar dat is een heel persoonlijke...
Opgelucht dat je er vanaf was.
Ja, dat was ik wel. Maar aan de andere kant, politiek gezien, was ik gigantisch ontevreden. En daar ook... Laat ik het gevoel... Deelde ik met Harry, maar niet zijn interpretatie. Dus dat is... En dat is goed met die radio. Wat hij gedaan heeft, is volkomen begrijpelijk. Maar die vernielingen... Kijk, was ook persoonlijk... Een klein handjevol mensen hebben gigantisch gewerkt aan die keizer om hem... Ik heb staan schoonmaken, stofzuigen, ik heb staan boenen. Terwijl ik tijd tekort had om de organisatie van het hele zootje te leiden. Hondendrollen continu opruimen, letterlijk. Dan die hele benedenruimte om te toveren in een acceptabele buurtcentrumachtige of informatiecentrumachtig iets. Nou, en dan versier je een hoop dingen om dat feest of de opening voor te bereiden. En dan komt zo'n nihilistisch groepje eroverheen die die wijn opdrinkt, die er met moeite versierd is. En allerlei die flessen kapot gooit tegen de wand, alles wat geverfd is
naar
de
bliksem. Frank, belde je op van Theo, hoor wat nu gebeurd is.
Ja.
En wat had jij zoiets? Wat dacht jij op dat moment?
Nou, ik zeg, wie zijn het geweest? We maakten een lijst en we gingen die lijst langs. Alles in elkaar getimmerd wat ik maar te pakken kon krijgen.
Ja, dat was wel bekend wie dat geweest was.
Wie? Jawel, het werden de eerste beste die ik verdacht, die greep ik. En die bekende ook. En die nagelde ik ook. En toen ben ik
op de Rozengracht.
Ik heb ook daar huis gehouden, ja. Het is een flink slagveld geweest. In de Oosterpark ben ik al die panden afgegaan en naar binnen gestoven. En dan met de groep ontevredenen, de andere groep ontevredenen te lijf gegaan. Dus simpelweg. Dat is ook voor mij logisch. Ja. Wat dat betreft.
Maar voelde je dat ook als een persoonlijke aanval? Om het zo te zeggen, dat ze dat pad vernielen.
Alles is ook persoonlijk. Dat zit er altijd in. Het is niet alleen dat ze mijn persoontje of integriteit te discussie hebben. Daar gaat het niet om. Niet om die blaaskaak argumenten. Maar puur, ik heb gewoon een lijfregel. Niemand heft mij arbeid op. Niemand zet mij arbeid op nul. Alsof het niet gebeurd is. En gebeurt dat wel, dan is het oorlog. Gewoon, dat is simpel.
Ja, het was dus al die energie, al die hondenhokken die je opgeruimd had, al die tijd die je in dat pand gestoken had.
Exact, simpelweg was dat. Nou, en daarbij kwam natuurlijk het idee van, dit is wat iedereen graag wil publiceren. Hè? Onenigheid, strijd binnen de keizer enzovoort. Terwijl dat je probeert een kraakbeweging op te bouwen, hè? Met die hele grote groep, inclusief met Harry. Die machtsfactor te vormen en interne strijd om zulke lullige dingetjes. Want hij maakt het ook niet goed bespreekbaar. Hij heeft wel van tevoren gezegd, we moeten het weer herkaken. Of misschien heeft hij wel zoiets gezegd. En van, ben je nou daarmee eens? Ik zeg, hij is compromisloos. En dat klinkt misschien gek uit mijn mond. Maar je werkt nou met een hele grote groep mensen die... laten we zeggen, met diverse ideeën. En dat moet je erkennen. Dat herken ik ook wel, hoor. Ik bedoel, de gematigde kant, de marginale kant, die erken ik ook. Als het maar binnen de fatsoensperken blijft. En ook de radicalen. Want ik werp me echt niet op als de meeste radicalen. Ik zit daar ook vaak tussenin of wat dan ook. En niet elke actie vind ik dat die heel radicaal gevoerd moet worden. Maar... je moet elkaar nooit op fatsoen en op dit soort gronden gaan pakken. Ik bedoel, dit is zo destructief. Dus dat had alleen maar één destructief antwoord. Ik bedoel, dat is...
Een ander argument wat Harry door ons vertelde was... dat ze eigenlijk een bepaalde weerzin hadden tegen het infocentrum zelf. Als een soort kraakwinkeltje waar netjes alles uitgestald lag. En
dat was bij in Oosterpark was precies hetzelfde. Ja, daar de drukkerij ook. En met een infotoestand waar alles keurig uitgestald was.
Daar hadden zij niet zoveel mee te maken toen het eraan draaide.
Ja, dat ze alles mee te maken. Die hele scene was... Het was een scene. Die kraakgroep was daar een scene.
Ze vonden de keizer te netjes geworden. Ook door het infocentrum. Een soort postbus 51 winkeltje noemden ze dat dan.
Nou,
ja,
maar dat is nodig. Ja. Ik wil een postbus, overal postbus 51 winkeltjes. Nee. Dat is het. Ja. Dat is de kraakbeweging.
Maar hij wilde vrijplaatsen. En dat is iets heel anders.
Ja, maar dat heeft hij ook nooit zelf kunnen creëren. Dat wil hij dat wij dat gingen creëren voor hem. Dat gaat zo niet. Hmm. Hij, als hij een kindercrash wil, dan moet hij het zelf organiseren. Dat wil hij. Ja. Want hij, de reacties waren onvolwassen. En een vrijplaats, op het moment dat... Ja, hij nam niet de verantwoording om die vrijplaatsen ook te creëren. Hij heeft ook nooit verteld hoe een vrijplaats eruit moet zien in deze maatschappij. Nou, voor de rest... kijk, het gekke is...
Ja, dat was natuurlijk...
Hij wilde zich overal aanpassen, behalve bij ons. Ja. Dat is het punt. Want dacht je dat hij nu op een vrijplaats woont? Want waarschijnlijk in een keurig huisje, betaald huur.
Het was natuurlijk ook zoiets van in die keizer, zeg maar, in het begin van het jaar, januari, februari... Dat was een fantastisch gebeuren.
Ja.
Er was een centrum van de macht. Ik bedoel, je kwam naar binnen. Je kwam inderdaad in het centrum van de macht, overdreven. Maar je kwam in een soort vrijplaats. In heel Nederland was erop gefixeerd een aantal dagen lang.
Ja, maar dat is precies het aantal dagen wat er voor een vrijplaats hier staat.
Ja, klopt. Maar goed, en dat is een soort, het is een soort verlangen daar naartoe, een soort melancholie van.
Nou, kunnen we niet accepteren kunnen we dat, dat
verdwijnt weer.
Nee, kijk, in die tijd zijn ook veel mensen hebben zelfmoord gepleegd. Hè? De een sprong voor een trein, een hand sprong hier van de. Van de Haarlemmerpoort, weer een ander. Ellie hing zich op. Hoe heet ze? Later. Van een meisje de schop. Inee. Inee hing zich op. Je had heel veel mensen die. Die overgang niet meer konden verkroppen. Een hele reeks van zelfmoorden zijn er.
Overgang
van? Van een goede sfeer, een toppunt van solidariteit. Goed gevoel, vertrouwen, veel voor elkaar over hebben, tot ineens tot niets meer. Tot alleen opstaan weer en de dagelijkse beslommeringen. Grijs, dik. Hmm. En dat kon er heel veel niet aan. En een revolutionaire gedachte. Eindelijk de revolutie waar we heel veel over gedroomd hebben. En die revolutie zette zich niet door. Het werd geen echte revolutie.
Dat is wat een voor... beetje waarom Kees afhaakt.
Ja, romantiek. Maar er bestaat geen romantiek in de strijd. Ja. Dat is gewoon bullshit.
Je hebt dat gevoel nooit gehad.
Nee, ik denk dat is een episode. Next. En alleen een next is met diezelfde aantal mensen had een next kunnen komen. Kan nu weer. 200 mensen die zich hier erop storten. En het is afgelopen met de gein hier. Het is gewoon, nou ja, die met 200 mensen die kunnen zeggen van, ik ga niet kijken of ik gewond raak, gearresteerd word of de dood erop volgt. Dat moet je niet interesseren. Gewoon je ideologie hebben. Je zegt je pragmatisch inzicht en een vertrouwen in elkaar. Dat zijn de ingrediënten. En niet zeggen van nou, dat groepje zorgt wel voor mijn vrijplaats. Ja. Dat is absoluut absurd. Ja. Ga eens kijken in wat voor situatie hij nu zit. Heeft hij een vrijplaats? Kon het zelf niet creëren. Ja, want hij heeft nooit in de organisatie gezeten, Harry. Hè? Ja. Hij is, toen het spannend hier werd, betekende dat er een gigantische machine al lang van ons op gang was. Toen kreeg hij je mee te horen via, denk ik, een kaartje. Groetjes uit Holland met rellen hier en rellen daar. En een ha.
Nee, maar het gaat natuurlijk niet om Harry. Ja, Harry
vertegenwoordigt. Nee, maar Harry vertegenwoordigt een bepaalde groep. Ja. Nee, maar ik heb niks persoonlijk tegen Harry. Toen heb ik me afgereageerd op hem. En daarna was het over. Dus.
Maar wat je dan ziet gebeuren is dat eigenlijk in zijn algemeenheid er afkeuring is over hetgene wat Harry en dat clubje gedaan hebben. De reactie erop in de beweging, om het zo te zeggen, is toch over zijn algemeenheid, tenminste, als je de stukken, Erik heeft op stukken daar, is in zijn algemeenheid negatief. In zijn algemeenheid wordt dat toch, in brede kringen, om het zo te zeggen, wordt dat toch min of meer veroordeeld.
Ja.
Maar je ziet ook dat anderzijds mensen, of een aantal mensen, enorm door het lint gaan als gevolg van jouw reactie.
Oh ja, maar dat heb je altijd.
Dat enorm veroordeeld.
Ik bedoel, op het moment dat je sterker naar voren komt, dan wordt de ander weer het slachtoffer. Ik bedoel, dat is zo'n.
Kan je nog iets herinneren van die bijeenkomst in het Soeterin?
Ja, toen was ik gewoon lekker niet aanwezig. Er kwamen er 40 mensen bij in, maar niet om Harry.
Ja.
Wel nee, Harry was er waarschijnlijk al lang niet meer mee bezig en ik ook niet. Maar toen had je weer een groep van ontevredenen die zich persoonlijk uitgeschakeld voelden. En die zochten iemand om daarop af te reageren. Dus er zat ook wat van, zo, van die vrouwenclubjes en vrouwen-minded. Dat was het begin van de ellende eigenlijk. We hebben nooit echt de vrouwenbeweging hier gekend. Allemaal een hoop zeikers en een pottenbeweging, meer niet. En nou goed, meest afbrekend, volkomen negatief.
Je hebt toen een bijeenkomst in de Keizersdrift.
Ja, dus er zijn een aantal van die vrouwen die of een club van allerlei soorten gefrustreerden. Het was eigenlijk leuk dat ze elkaar allemaal opgezocht hadden. Maar
die waren daarbij. Ken je daar nog
aan
van?
Oh, moeilijk.
Jij was er zelf niet bij, hè?
Nee, ik dacht.
Agnes was erbij.
Agnes was erbij. Agnes ging eens kijken van. Oké, wat gaan we doen? En die reageerden. Kijk, die vrouwen hadden zoiets van. Een aantal van die vrouwen die voerden echt een vrouwenstrijd, hè? Dus aanhalingstekens. En die hadden dan toch altijd van mannen en vrouwen eigen identiteit enzovoort. Ook binnen het huwelijk en binnen de dingers. Maar iedereen ging over Agnes heen. Terwijl die helemaal niks had gedaan in die. Omdat ze bij mij hoorden.
Ja.
Dus dan kreeg je. Toen kreeg ik al vrij snel door hoe die vrouwen. Beweging hier in elkaar zaten. Zeg. En sindsdien hebben ze gigantische, 5 generaties vrouwengroepjes hebben hier gigantische schade aangebracht. En wat de punkers met hun vernielingen deden, die lang niet zo ingrijpend waren, hebben dat soort groepjes eigenlijk ook een deel van de kraakbeweging en van de geest om zeep geholpen. Neem ik ze nog kwalijk. Nu leven ze allemaal weer met een macho. Ik bedoel, ze zijn weer volwassenen geworden. Want... Ik bedoel, dat is het ergste. Heel hoop hebben een macho als man. Hè? Ik bedoel, dat die reactie krijg je. Dus dat... Verschrikkelijk.
Maar dat heeft verder geen consequenties gehad. Die van groep van 40.
Nee, bedoel, je kon zeggen van...
snel doodgebloed. Van,
en... Ja, ik heb erom gelachen. En, kijk, het punt is namelijk zo heel simpel als je een beetje nadenkt. Als je een enorme groep hebt die tegen je ageert... en je doet zo en je draait je om... of je laat je broek zakken... dan is het over. Dan staat heb je een groep van 40 die gelijk voor paal staan. Dat zat ook in die groep van 40 mensen die absoluut niet met die stelling 1 waren. Maar die dachten, laat ik mijn mond maar houden, want hier valt niet tegenaan te... Nee, die groep zelf was misschien niet zo groot. Achter schatten op 20 eigenlijk. En ze vonden jammer dat die andere 20 hun mond dicht houden. Maar zij heeft getierd en geraasd. Ik zeg wat jullie, naar die vrouwen toe, jullie vrouwenbeweging... jullie willen je ontwikkelen, emancipatie, en jullie vallen mij aan omdat...
Mijn man?
Ja, mijn vriend.
Maar en, wat we van Joost en Harry hoorden, die vonden het een goede bijeenkomst, omdat ze toen voor de eerste keer...
In hun eigen...
In ieder geval gepraat hebben ook.
Een frustratie, ja. Laten we zeggen, het was een soort psychotherapie, een therapeutische groep. Dat is ook wel iets zeggen.
Ja, in de week ervoor werden ze tegen de muur gezet, tenminste
ja.
En dat ging er vrij hard aan.
Ik denk dat ze daar meer van geleerd hebben dan van dat gelul. Ja. Dat gelul hoort er daarna. Het is een psychotherapie. Ja. Van eerst shocktherapie en daarna dan een beetje uitpraten. Ja, god. Het is, ja. Ik zou, binnen de psychologische of psychiatrie zal het een heel normale reactie allemaal zijn. Die zeggen, mooi dat het zo gebeurd is. Maar daar had ik geen zin in.
Je kunt je niet vinden in de kritiek die we sommigen hadden van wat hun hebben gedaan. De boel vernielen, dat kan niet. Maar je mag niet binnen een beweging je eigen kameraden aanpakken, om het zo te zeggen.
Nou, dat had Harry toch
dat
al gedaan.
Dat is het begin wat jij gedaan hebt. Om het zo
kijk,
te
het punt is, Harry, dat had Harry toch al gedaan. Die had een gigantische vernieling. Ja,
oké, maar mensen... Nee, een groot aantal mensen vinden lichamelijk geweld dan nog iets anders.
Verraders pak je aan, nekschot, heel normaal. Helemaal zonder meedogen, zonder emoties.
Maar het waren geen verraders.
Nee, daarom...